Shalom, leuk dat je luistert naar IB Podcast. In het hart van de Romeinenbrief vinden we de hoofdstukken 9, 10 en 11. Ook wel eens de vergeten hoofdstukken van het Nieuwe Testament genoemd. En dat is apart, want juist in deze drie hoofdstukken geeft God een duidelijk beeld over zijn plan met Israël. Mijn naam is Jacqueline Lohman en vandaag ben ik in Emmeloord en gaan we luisteren naar Bert Boer, voorganger van de plaatselijke baptistengemeente. Hij neemt ons mee naar Romeinen hoofdstuk 10. Bert, fijn dat je wil meewerken aan deze podcast en het woord is nu aan jou.
Dankjewel Jacqueline. Ik wil graag met jullie nadenken over Romeinen 10 vers 1 tot en met 9. En dat gaan we eerst met elkaar lezen. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Waar het in deze eerste 11 verzen van Romeinen 10 over gaat, is de vraag hoe je zalig kunt worden. En hier nog specifieker, het gaat ook over de vraag hoe Israël zalig kan worden. Je zou ook kunnen zeggen, wat is hun weg tot redding, tot behoud? Hoe wordt Israël gered en hoe worden zij behouden voor Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob? De vraag die in de geschiedenis is gesteld, is of er voor de Jood een andere weg tot behoud is dan voor de heiden. Dat wordt ook wel de twee wegenleer genoemd. Jezus Christus is dan de weg voor de heidenen en het Jodendom een weg voor de Joden. Ik moet eerlijk zeggen, als ik de orthodoxe Joden vol overgave zie bidden bij de westelijke muur, de klaagmuur, in de veronderstelling dat ze daar het dichtst bij het oorspronkelijke heilige der heiligen zijn, dan kan ik me op dat moment haast niet voorstellen dat zij, die hun verbondsgod aanroepen, nog verloren kunnen gaan. Maar ik mag me natuurlijk niet laten leiden door mijn sympathieën voor het Joodse volk, maar door wat Gods woord hierover zegt. Hoe zit het dan toch met Israël als het gaat over behoudenis? Het is belangrijk dat we antwoord krijgen op die vraag, want het antwoord bepaalt of we de Jood wel of niet moeten benaderen met het evangelie van Jezus Christus. Bij de twee wegenleer is dat niet nodig. En bij de leer van die ene weg, Jezus Christus, is het juist noodzakelijk. Ik denk dat Romeinen 10 duidelijkheid geeft. In vers 1 bidt de apostel Paulus voor Israël gericht op hun zaligheid en vanaf vers 9 geeft hij heel duidelijk aan hoe zij zalig kunnen worden, hoe zij kunnen worden gered. Laten we vers voor vers kijken wat Israël nodig heeft om behouden te worden. In vers 1 hebben we gelezen, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Net als aan het begin van Romeinen 9 zien we dat de apostel Paulus hier aan het begin van Romeinen 10 oprecht bewogen is met het lot van Israël. Hij bidt voor Israël en de oprechte wens van zijn hart en zijn gebed tot God is gericht op Israëls zaligheid. Dat Paulus hiervoor bidt, betekent dat die zaligheid, die redding, die verlossing, het behoud van Israël niet zomaar een vanzelfsprekendheid is. Het feit dat Paulus voor hen bidt, betekent ook dat hij, na kruis en opstanding van de Heer Jezus, het lot van Gods volk niet als verloren beschouwt. Anders zou het een zinloos gebed zijn. In Romeinen 9, vers 27 staat dat slechts een rest behouden zal worden, maar laat het gebed er dan op gericht zijn dat het zo'n groot mogelijke rest zal zijn. Paulus' hart gaat uit naar zijn volk, maar als het gaat om wel of niet behoudenis, is er ook nog iets anders in het spel. Want wie is de grote verliezer als het volk zich niet bekeert? Het tegenovergestelde van behoudenis is verloren gaan. Voor wie gaat er dan iets verloren? En dat is de eigenaar. En wie is de eigenaar van Israël? Dat is Jahwe. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. In Romeinen 10, vers 29 staat, met het oog op Israël heb ik, en dat zegt de Heere God, heb ik heel de dag mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Wat een tragiek dat zijn oogappel, die hij zo graag in zijn armen sluit, zo massaal aan hem voorbijgaan. Nou ja, voorbijgaan? In zekere zin dan. Want aan ijver voor God ontbreekt het niet. Lees maar mee in vers 2. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Waar gaat het dan mis?
Voor meer info, studies en natuurlijk podcast, kijk je op www.israelandthebijbel.nl.
Hoe dreigen ze dan die redding, die verlossing mis te lopen? Aan hun ijver, hun inzet voor God ligt het dus niet, maar waar het misgaat is dat ze die ijver, die inzet, niet verrichten met het juiste inzicht. Oppervlakkig gezien komt het misschien een beetje vreemd over. Nu lijkt het net zo te zijn dat als je het maar snapt, dan ben je gered, en als je het niet snapt, je hebt niet het juiste inzicht, dan heb je pech gehad. Alsof het geloof puur een verstandszaak is en je redding een kwestie is van een voldoende hoge intelligentie. Maar met betrekking tot wat hebben ze niet het juiste inzicht? Het niet juiste inzicht heeft te maken met, zoals we dat in vers 3 hebben gelezen, het niet kennen van de gerechtigheid van God. Als ik zou vragen wat betekent dat, de gerechtigheid van God, dan zullen er, verwacht ik, heel wat gelovigen zijn die het ook lastig vinden hoe ze dat precies uit zouden moeten leggen. En als de vraag, heb jij dan wel het juiste inzicht? Waar heeft dat wel of niet juiste inzicht dan mee te maken? Nu, van Israël staat geschreven dat ze een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen en de gerechtigheid van God kennen ze niet. Kennen, zowel in het Grieks als het Hebreeuws, gaat dieper dan verstandelijke kennis. Het heeft te maken met relatie. Het gaat om een doorleefd kennen van God. Ze hebben ijver voor God, maar niet vanuit een diepe doorleefde relatie met Hem. Hun ijver voor God, het willen voldoen aan de wet, is niet een intrinsieke zaak, een werk van binnenuit, bewerkt door de Heilige Geest. Dat missen zij, omdat zij Jezus niet als hun Messias erkennen. Dat is waar Paulus hartzeer over heeft. Nu is het natuurlijk de vraag wat met gerechtigheid wordt bedoeld. Binnen het Judaïsme heeft de term tzedek, gerechtigheid, over het algemeen de betekenis van praktische weldadigheid. Bijvoorbeeld, de zorg voor de armen wordt gezien als gerechtigheid. De naam tzaddik, rechtvaardige, duidt binnen het judaïsme op de mens die in het algemeen genomen goed is. De mens die vrij is van ernstige zonden en die gehoorzaam is aan de geboden van de Torah. In de rabbijnse literatuur worden drie groepen mensen onderscheiden. Ten eerste de volledig rechtvaardigen. Ten tweede de volledig goddeloze mensen. Die twee staan tegenover elkaar. En dan ten derde de doorsnee mensen. Op deze manier rechtvaardigheid categoriseren is wel een redeneren naar de mens. Wie bepaalt in welke categorie je valt? Wanneer ben je dan voor God voldoende rechtvaardig en wanneer niet? Bijbelse gerechtigheid is gerechtigheid waarbij de heilige God zichzelf tot standaard neemt. God is een rechtvaardig God. En Gods rechtvaardigheid eist gerechtigheid. Dat betekent dat zonde moet worden bestraft. Er moet een prijs betaald worden voor ongerechtigheid. Die prijs is door Jezus Christus betaald aan het kruis, waardoor wij nu in vrede kunnen leven met God. Dat is Gods gerechtigheid, hoe Hij recht heeft gesproken. Gods gerechtigheid kan niet door werken worden verdiend, omdat we nooit 100% aan Gods standaard kunnen voldoen. Gods gerechtigheid, dat Hij ons voor rechtvaardig verklaart, wordt niet verdiend, maar verkregen door geloof en genade. Voor de Jood is dat niet anders. De wet die zij hebben gekregen is niet gegeven om een eigen gerechtigheid na te streven, op grond waarvan de mens zou leven. Die denkwijze noemt Paulus een ijver zonder het juiste inzicht. De wet was juist bedoeld om de menselijke ijver naar eigen gerechtigheid te ontmoedigen. Hoewel de wet in zichzelf heilig, rechtvaardig en goed is, is de uitwerking ervan op zondige mensen verre van gunstig. De wet leert zonde kennen. De wet laat zien dat je als mens altijd tekortschiet, dat er zo altijd een kloof is tussen God en mens. De wet heeft een ander doel, namelijk dat je door het inzicht van tekortschieten en het inzicht dat je een zondig mens bent, vlucht naar Christus, de Messias, de Verlosser. Alles in de wet en de profeten wijst immers naar hem. Hij is het einddoel van de wet, lezen we in vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dat Christus het einddoel van de wet is, betekent dat hij de vervulling, de vervolmaking van de wet is in zijn persoon. In hem is leven, waarachtig leven, eeuwig leven. Mozes die schrijft volgens vers 5 wel over de gerechtigheid die uit de wet is. En in de wet, om precies te zijn, in Leviticus 18 vers 5 staat dat de mens die deze dingen gedaan heeft, daardoor zal leven. Maar die mens is Jezus de Messias. De boodschap is: zie op hem en verwacht niet zelf ook maar iets aan je redding te kunnen bijdragen. Dat is ook de boodschap voor Israël. Ze worden daarvoor gewaarschuwd in vers 6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Opklimmen naar de hemel betekent zelf nog een religieuze prestatie willen leveren. Dat je de overtuiging hebt dat je toch iets kunt doen om zalig te worden, om te worden gered. Als dat zo zou zijn, dan zou de komst van de Heer Jezus naar deze aarde overbodig zijn geweest. Zelf in de afgrond neerdalen, in het dodenrijk neerdalen, en dat je dan volgens Psalm 71 uit de kolken der aarde, uit het dodenrijk weer omhoog gebracht zult worden. Ook dat is eigen gerechtigheid, dat doet tekort aan het werk van Christus. Als je uit genade leeft, is het een miskenning van die genade als iemand door een grote prestatie, zoals het zelf afdalen in het dodenrijk, probeert gerechtigheid uit de wet te verdienen. God heeft Christus uit de doden opgewekt voor de rechtvaardiging van de mens. En dan komen we bij de finale, vers 8 tot en met 11. Wat is ook voor de Jood de weg tot zaligheid, tot redding, tot behoud? Paulus wendt zich tot de gelovigen in Rome. Dicht bij u is het woord, het evangelie van Jezus Christus, in uw mond en in uw hart. Dicht bij u is het woord, dat betekent het handelen naar het evangelie, het willen doen van Gods wil is je verlangen. Maar dan ligt de nadruk niet op eigen inspanning, een eigen opklimmen, maar de nadruk ligt op geloof. Wat is dan dat geloof? Hoe kun je zalig worden? Hoe kan Israël zalig worden? Lees maar mee in vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, zo staat dat in de NBG-vertaling. De erkenning en overtuiging moet er zijn dat de mens Jezus die op de aarde leeft een goddelijke hemelse oorsprong heeft en nu naar de hemel is teruggekeerd om in Gods heerlijkheid en heerschappij te delen. Je belijdt dat Jezus Heer is over je leven. Hij is Kyrios. Dat is de oudtestamentische weergave van het woord Yahweh. Jezus is Heer. Hij is God. Als je dat met je mond belijdt en als je met je hart gelooft, vers 9, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je zalig worden. De lichamelijke opwekking van de Heer Jezus door God de Vader tot een eeuwig verheerlijk leven is de garantie voor de opstanding en de verheerlijking van allen die door het geloof met hem verbonden zijn. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, vers 10. Je gelooft met je hart vanuit je diepste binnenste dat het rechtvaardig is als God je voor de zonden in je leven straft. Maar je gelooft tegelijkertijd vanuit je diepste binnenste dat God gerechtigheid heeft laten zien in zijn Zoon die voor jouw zonden stierf en jou zo rechtvaardig verklaart. Dat geldt voor de Jood en de Griek. En met de mond belijd je tot zaligheid. Je verklaart, je spreekt uit dat jouw enige weg tot redding, en dat geldt ook voor Israël, Jezus de Messias is. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Bid voor Gods volk, dat hun ogen en hun hart open mogen gaan voor Jezus de Messias, die uit hen voortgekomen is. Ook voor u, ook voor jou geldt, dat een zijn in de aanwezigheid van God de Vader, nu en straks naar dit leven, alleen mogelijk is door geloof in Jezus de Messias.
Bert, dank je wel voor deze studie. En luisteraar, jij ook bedankt. Een nieuwe podcast over Romeinen hoofdstuk 10 volgt zo spoedig mogelijk. Dus tot gauw en vooral shalom.